De schriftlezing van deze middag is nummer 35. Noemde u nummer 35. Het woord van de Heere luidt in nummer 35. De Heere sprak tot Mozes in de vlakte van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho. Gebied de Israëlieten dat zij van hun eigen erfelijk bezit steden aan de Levieten moeten geven om daarin te wonen. Ook moeten de Levieten de weidegrond geven die rondom die steden ligt. Die steden moeten zij hebben om erin te wonen, maar de bijbehorende weidegronden zijn voor hun vee, hun bezittingen en voor al hun dieren. De weidegronden die bij de steden horen, die u aan de Levieten moet geven, moeten vanaf de stadsmuur naar buiten aan alle kanten 1000 el meten. U moet buiten de stad aan de oostzijde 2000 el afmeten, aan de zuidzijde 2000 el, aan de westzijde 2000 el en aan de noordzijde 2000 el, met de stad in het midden. Dat moeten zij hebben als weidegronden die bij de steden horen. Wat nu de steden betreft die u aan de Levieten moet geven, 6 daarvan moeten de vrijsteden zijn, die u moet geven, zodat degene die een doodslag begaan heeft, daarheen zou kunnen vluchten. Bovendien moet u hun nog 42 steden geven. Al de steden die u de Levieten moet geven, moeten bij elkaar 48 steden zijn, te weten de steden met hun weidegronden. En wat de steden betreft, die u van het bezit van de Israëlieten moet geven, moet u van degene die er veel heeft, veel nemen, en van degene die er weinig heeft, weinig. Ieder moet afhankelijk van zijn erfelijk bezit dat hij ontvangen zal hebben, een aantal van zijn steden aan de Levieten geven. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: wanneer u de Jordaan oversteekt, het land Kanaan in, dan moet u voor uzelf steden kiezen die u tot vrijsteden zullen dienen. Zodat iemand die een doodslag begaan heeft, die zonder opzet iemand om het leven gebracht heeft, daarheen zou kunnen vluchten. Deze steden moeten u dienen tot een wijkplaats voor de bloedwreker, opdat degene die een doodslag begaan heeft, niet zal sterven voordat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan. De steden nu die u moet geven, moeten u dienen tot 6 vrijsteden. 3 steden moet u aan deze kant van de Jordaan geven, en 3 steden moet u in het land Kanaan geven. Vrijsteden zullen het zijn. Die 6 steden moeten voor de Israëlieten, voor de vreemdeling en voor de bijwoner in hun midden tot een wijkplaats dienen, zodat ieder daarheen kan vluchten die zonder opzet iemand om het leven gebracht heeft. Maar als hij, dat is de doodslager, hem, de gedode, met een ijzeren voorwerp geslagen heeft, zodat hij stierf, dan is hij een moordenaar. Degene die een doodslag begaan heeft, moet zeker gedood worden. Ook als hij hem geslagen heeft met een steen in de hand, waardoor hij zou kunnen sterven en hij stierf, dan is hij een moordenaar. Degene die een doodslag begaan heeft, moet zeker gedood worden. Of als hij hem heeft geslagen met een houten voorwerp in de hand, waardoor hij zou kunnen sterven en hij stierf, dan is hij een moordenaar. Hij die een doodslag begaan heeft, moet zeker gedood worden. De bloedwreker, die moet hem die een doodslag begaan heeft, doden. Als hij hem aantreft, mag hij hem doden. Ook als hij, dat is weer de moordenaar, hem, de gedode, uit haat een duw heeft gegeven, of met opzet iets naar hem toe heeft gegooid, zodat hij stierf, of wanneer hij hem uit vijandschap met zijn hand zo geslagen heeft dat hij stierf, moet degene die hem geslagen heeft zeker gedood worden. Hij is een moordenaar. De bloedwreker mag degene die een doodslag begaan heeft, doden als hij hem aantreft. Maar als hij hem onverwachts, zonder vijandschap, een duw gegeven heeft, of zonder opzet, welk voorwerp dan ook, naar hem toegegooid heeft, of zonder het te zien, een of andere steen, waardoor men zou kunnen sterven, op hem heeft laten vallen, zodat hij stierf, terwijl hij geen vijand van hem was en niet zijn onheil zocht, dan moet de gemeenschap overeenkomstig deze bepalingen oordelen tussen hem die een doodslag begaan heeft en de bloedwreker. De gemeenschap moet hem die een doodslag begaan heeft redden uit de hand van de bloedwreker. En de gemeenschap moet hem laten terugkeren naar zijn vrijstad, waarheen hij gevlucht was. Dan moet hij daar blijven tot de dood van de hoge priester, die men met de heilige olie gezalfd heeft. Maar als hij die een doodslag begaan heeft de grens van zijn vrijstad, waarheen hij gevlucht was, ook maar even overschrijdt, en de bloedwreker vindt hem buiten de grens van zijn vrijstad, dan mag de bloedwreker hem die een doodslag begaan heeft doden. Dan is het voor hem geen bloedschuld. Want hij die een doodslag begaan heeft, had in zijn vrijstad moeten blijven tot de dood van de hoge priester. Pas na de dood van de hoge priester mag hij terugkeren naar het land dat hij bezit. Dit zal voor u als een rechtsverordening gelden, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Wat betreft allen die iemand om het leven gebracht hebben, op grond van de verklaring van meerdere getuigen, moet men degene die een doodslag begaan heeft, doodslaan. Er mag echter niet slechts één getuige tegen een persoon getuigen, zodat die zou moeten sterven. U mag geen losgeld aannemen voor het leven van degene die een doodslag begaan heeft, die des doods schuldig is. Ja, hij moet zeker gedood worden. U mag ook geen losgeld aannemen voor degene die naar zijn vrijstad is gevlucht, zodat hij voor de dood van de hoge priester terug kan keren om in het land te wonen. U mag het land waarin u woont niet ontheiligen, want het bloed ontheiligt het land. Voor het land kan geen verzoening gedaan worden over het bloed dat erin vergoten wordt, dan door het bloed van degene die dat vergoten heeft. Verontreinigt dus het land niet waarin u woont, in het midden waarvan ik woon. Immers ik, de Heere, woon in het midden van de Israëlieten. Tot zover onze schriftlezing. De preek zal gaan over de vrijsteden, waarover zojuist is gelezen. En de kerntekst daarbij is vers 12a, die ik nogmaals zal lezen. Vers 12a. Deze steden moeten u dienen tot een wijkplaats voor de bloedwreker. Gejaagd gaat hij voort. Hij kijkt telkens even achterom om te zien of hij nog niet wordt ingehaald door de man die hem op de hielen zit. Haastiger, al haastiger gaat hij voort. Totdat hij buiten adem de plaats van bestemming heeft bereikt, de vrijstad. Eerder rust hij niet. Wat is er aan de hand met deze vluchteling? Heeft de man iets kwaads op zijn geweten? Zijn ogen verraden angst. Wat is er gebeurd? In de straat voor zijn woning was het. Een ongeluk met dodelijke afloop, ja. Zijn schuld? Met gejaagde stem vertelt hij het ons. Gisteravond zaten wij samen bij het vallen van de avond, op het platte dak nog wat te praten. Mijn bezoeker en ik. We wandelden wat op en neer. Totdat mijn gast tegen het hekwerk ging staan aan de rand van het dak. Het kraakte, brak en de man stortte naar beneden. Toen ik bij hem kwam, was hij al gestorven. Dood door schuld. Ik had hem kunnen waarschuwen. Het hek was slecht. In ieder geval ga ik niet vrij uit. Ik ben niet vrij van de stem van het bloed dat in de oren van de familie van mijn gast roept om wraak. Ze zullen de bloedwreker op mij afsturen. Die zal zijn meedogenloze werk doen. Doden wie heeft gedood. Oog om oog. Tand om tand. Totdat het gemis in hun familiekring zijn evenwicht zou hebben gevonden door een aanslag op mijn leven. Houd me nu niet verder op. Maar vertelt u ons dan in ieder geval nog even waar u heen gaat. Ik ga naar de vrijstad, mensen. Als ik de poorten van die stad maar zie en langs de goed geëffende wegen daarheen kan wegvluchten, dan ben ik vrij. Daar zal het zwaard van de bloedwreker mij niet kunnen treffen. Daar zal ik voor de rechters moeten verschijnen en mijn verhaal vertellen. En de rechters van die stad zullen het oordeel vellen. Dit betreft een onopzettelijke doodslag. Dan mag ik niet worden uitgeleverd aan de bloedwreker. Ik vlucht om mijn leven. In de vrijstad ben ik gered. In de vrijstad vind ik rust. Daar zal ik leven, te midden van de priesters en levieten, die de verzoenende kracht van de heilige altaren aan zich hebben. Daar is mijn asiel. Totdat, ja, wie weet wanneer. Totdat ik weer vrijuit mag gaan, overal waar ik wil. Als de hoge priester gestorven zal zijn, tot dan toe zal de vrijstad mijn woonplaats zijn. Kom nu, vraag mij niets meer. Het is nu de tijd niet om te rusten. Ga mee, bezie de Vrijstad met uw eigen ogen. Maar maak haast alstublieft. Er is geen tijd te verliezen. Uit het verhaal van de vluchteling die we zojuist ontmoeten, is duidelijk waar het om gaat. Bloedwraak, afschuwelijk woord, vrede zaak. Volken die in stamverbanden leefden, oudtijds en ook heden ten dagen nog, vonden en vinden het heel normaal. Een doodslag roept om vergelding. Of deze nu met voorbedachte raden was gepleegd, of bij dwaling, onopzettelijk. De naaste bloedverwant van iemand die is gedood, moet de moordenaar van het leven beroven. Bloed moet met bloed worden gelost. En het resultaat? Een complete kettingreactie van moorden. De ene moord roept om de andere. Nog altijd komt bloedwraak voor. Men heeft deze bloedwraak op verschillende manieren proberen te verklaren. Bijvoorbeeld dat men hierdoor het geschonden evenwicht tussen de stammen of de families herstelt. Door de moord leed de stam of de familie van de vermoorde een verlies. Eenzelfde verlies wordt nu aan de stam of de familie van de moordenaar toegebracht. Ook de Bijbel kent de gewoonte van de bloedwraak. Het naaste familielid van de vermoorde is erop uit de moordenaar te doden. De bloedwraak is in de loop der eeuwen bij Israël in onbruik geraakt. Met het opkomen van de verschillende overheidsinstanties die de rechtspleging naar zich toetrokken, verdween de bloedwraak. In het oude Israël, ten tijde van Numeri 35, was het echter nog volop praktijk. Maar moet het er dan zo ook onder Gods oude verbondsvolk aan toe gaan? Vindt God dit alles ook normaal? Nee. Als de Heere aan Israël zijn heilige wetten geeft, grijpt hij in dit alom verspreide en gepraktiseerde instituut van de bloedwraak. Hij vormt dit oude gebruik om tot een genadige wet, waarin de stem die te allen tijden en onder alle omstandigheden roept om wraak, het zwijgen wordt opgelegd. Vast blijft staan dat een man die iemand met opgeheven hand, dat wil zeggen uit haat en moedwillig heeft neergeslagen, zelf ook gedood moet worden. De afschaffing van de doodstraf is in strijd met wat de Heere na de zondvloed tegen Noach sprak. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt, Genesis 9 vers 6. Evenzo lazen we daarnet in Numeri 35. Onder minstens twee getuigen moet in zo'n geval vastgesteld kunnen worden dat er sprake was van opzet, zie vers 30. Maar toch, van nu voortaan moet Israël ook weten dat God de onopzettelijke doodslager, die een mens onvoorziens, zonder opzet, sloeg, in bescherming neemt. Hij heeft niet met voorbedachte raden gehandeld. Hij heeft het onheil van de persoon in kwestie ook nooit gezocht. Voor hem is er pardon. Hij zal door de hand van de bloedwreker niet sterven, mits hij de weg gaat die God ter ontkoming voor de Israëlieten en voor de vreemdelingen en bijwoners heeft voorgeschreven. De weg naar één van de zes vrijsteden, afgezonderd tot dit speciale doel. Drie aan de ene en drie aan de andere zijde van de Jordaan, nummer 35, 13 en 14. Deze steden waren zes van de 48 steden die aan de Levieten waren toegewezen om daar te wonen. Drie aan de oostkant van de Jordaan, Golan in Bazan, het stamgebied van Manasse, Ramot in Gilead, in het stamgebied van Gad, en Bezer in het stamgebied van Ruben. Daarnaast ook drie op de westzijde van de Jordaanoever, Kedes in het stamgebied van Naphtali, Sichem in het stamgebied van Ephraim, en Kiriat Arba, dat is Hebron, in het stamgebied van Juda. Later is ook Jeruzalem een vrijstad geworden, vanwege de vrijplaats aan het altaar in de tempel. De doodslager bij wie geen opzet aanwezig geweest was, was namelijk ook bij het altaar van de Heere veilig. Dat is te lezen in Exodus 21 en in 1 Koningen 2. Zo'n vluchteling naar de vrijstad mocht niets in de weg worden gelegd. De wegen moesten goed worden onderhouden. De Jordaan mocht geen hindernis zijn op weg naar een vrijstad. Aan welke zijde van de Jordaan men ook woonde, er was steeds een vrijstad bereikbaar. Verder moesten de oudsten van de vrijstad over de man die daar binnenkwam om veilig te zijn voor de bloedwreker, onbevooroordeeld recht spreken. Als zij konden vaststellen dat de vluchteling zich niet schuldig had gemaakt aan opzettelijke doodslag, heten zij hem welkom. Priesters en levieten ruimden dan een plaats voor de man in. En zo zou hij dan in die vrijstad, weliswaar als een balling, maar toch ook vrijgesproken van de schuld van moedwillige zonde, voorgoed buiten bereik van de bloedbreker blijven. Tot de sterfdag van de hoge priester. Dan gingen de deuren van de vrijstad weer voor hem open en mocht hij terugkeren naar zijn vroegere woonplaats. Door deze verordeningen met betrekking tot de bloedwraak en de vrijsteden heeft God gewaakt over zijn volk. Zodat niet de ene familie, de andere en op de duur het gehele volk zichzelf met wortel en tak zou uitroeien. De vrijstad. Stad van genade. Stad van Gods asiel onder Israël. Israël is niet ten prooi gevallen aan de machten van bloeddorstigheid en wraaklust. Zo heeft God het volk tegen zichzelf beschermd. Van de vrijstad van Oud-Israël naar de vrijstad voor Jood en Heiden, waar het Nieuwe Testament van spreekt. Golgotha. Als ooit, onder een volk, de heidense tirannie van de wraaklust heeft gewoed, dan is het hier, op Golgotha. Zelfs de tempelwacht, die moest waken over Gods barmhartigheid en vooraan moest staan om er gestalte aan te geven. Zij is hier een moordinstrument. Jezus wordt een prooi van hoogopgeleide haatgevoelens. Aan het kruis met hem, op naar de plaats van de wraak. Honderden, duizenden mensen zijn op de been, in verblinding. Hun ogen willen bloed zien. Dit is de dag van de wraak. Maar is Jezus dan een moordenaar? Zij menen van wel, men hangt hem in elk geval aan een kruis tussen moordenaars in. Wanneer heeft er dan een mens doodgeslagen? Waar is het bewijsmateriaal? Pilatus, de officiële rechter, vindt geen schuld in hem. Maar dan moet hij toch vrij uitgaan? Is hij dan misschien een onopzettelijke moordenaar? Heeft men aan hem iets kunnen vinden waaruit bleek dat hij onbewust iemand kwaad had berokkend? Nee, ook dat niet. Valse getuigen zijn tegen hem opgestaan. Op een andere manier kon hij niet veroordeeld worden. Vaststaat dat hij nooit anders gedaan heeft dan goed. Hij heeft het goede voor Jeruzalem gezocht in zijn woorden en daden. Zieken heeft hij genezen, doden opgewekt. Hij was immers niet gekomen om de zielen van de mensen te verderven, maar te behouden. Zaligmaker is zijn naam. Blinde wraak dreef de Joodse leidslieden. Men voelde zich door Jezus aangetast in hun bestaan, in hun vroomheid. En zo is Jezus dan gemarteld en gekruisigd. Zo meent Satan met één slag de oorlog gewonnen te hebben. En Israël heeft weer een kwaaddoener minder. Tenminste, dat denkt men. Maar waar de wet van de bloedwraak tot in zijn meest helse consequenties is doorgevoerd, daar gaat God voor een vrijstad zorgen. Hij neemt het volk in bescherming tegen zichzelf. Hij offert er zijn enig kind aan op om voorgoed een dam op te werpen tegen de duivelse tirannie van de bloedwraak, waardoor een volk zichzelf totaal vernietigd zou hebben. Golgotha, vrijstad, toevluchtsoord bij uitnemendheid. Hoor hoe het over Jezus stervende lippen komt. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hij bidt voor zijn moordenaars. Er is vergeving voor hen die bij dwaling zondigen. Zijn kruisdood is geen moord met opgeheven hand. Men handelt met hem in blindheid. Hoe schuldig zijn moordenaars ook zijn, er is vergeving voor hen. Jezus vraagt om opschorting van het oordeel dat zij zich waard hebben gemaakt. Zie, hij breidt zijn handen uit. De deuren van de vrijstad gaan open. Moordenaars, mensen die schuldig staan aan de moord op Gods kind, worden welkom geheten in de vrijstad van Golgotha. Heidense soldaten, die van geen genade weten. Vrome Joden, die riepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Vader, vergeef het hun. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Geblust in het bloed van de Zoon, Hij stierf een moordenaarsdood in hun plaats. Hij droeg Gods toorn weg. Hij baande de weg van Gods grondeloze barmhartigheid voor zondaren als u en ik. De deuren van de vrijstaat gaan open. De eerste moordenaar is er al. Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Een kruiseling naast Jezus. De man is buiten adem in de vrijstaat binnengekomen. Maar hij is binnen. Eeuwig binnen zelfs. Hoe is het mogelijk? Door Christus alleen om het eeuwig welbehagen. Vader, vergeef het hun. En weldra komen er nog meer vluchtelingen de vrijstaat binnen. Een grote schare van priesters. Het is kort na de Pinksterdag. Ze hebben de vlijmscherpe prediking van de apostelen gehoord. Gij hebt de vorst des levens gedood. Moordenaars bent u. Van uw eigen zaligmaker. Van uw eigen zaligheid. Maar u hebt het door onwetendheid gedaan. Aldus Petrus tot het Joodse volk. Na de genezing van de kreupele man aan de schone poort van de tempel. Er is vergeving voor u. Want Christus heeft voor u gebeden. Vader, vergeef het hun. Jezus' kruisdood is een moord bij dwaling. Hoe erg ook, hoezeer ook getuigend van de hardheid van het hart, van blindheid en vijandschap, niettemin vergeving. De deuren van de vrijstaat zwaaien open. Welkom hier, want Jezus heeft voor u entree gevraagd. Vader, vergeef het hun. God gaat in zijn barmhartigheid krachtens de wet der genade op Golgotha verder dan krachtens de wet der vrijsteden onder het oude verbond. Moordenaars vinden rust en vrede in de priesterlijke tegenwoordigheid van Jezus. Zij weten niet wat zij doen. Doodslag bij dwaling. Minder schuldig? Nee. Maar niet zo verloren dat er voor hen geen vergeving meer is. Want, aldus Paulus in 1 Korinthe 2 vers 8, indien zij de wijsheid die verborgen was gekend hadden, hadden zij de Here de heerlijkheid niet gekruisigd. Ze hebben gehandeld in verblinding, in een roes. Zo is het dan ook voor hen die de dood van Jezus op hun geweten hebben, ontkoming in de vrijstad van zijn bloedstorting. En op de sterfdag van deze hoge priester is er voor hen een eeuwige vrijstad, een eeuwige vrijheid. Ja, want ook voor de onopzettelijke doodslagers geldt dat er aan het recht van God moet worden voldaan. Alleen dan, dat is in de weg van verzoening door voldoening, door de bloedstorting van Jezus Christus, is er vrijheid en vrede. Dan moet de bloedwreker dus zijn handen thuis houden. Er is vergeving, genade zelfs, voor de grootste van de zondaren. Want de hoge priester Jezus heeft door zijn zoendood hun straf gedragen en hen met God verzoend. En wie komt daar nu nog achteraan? Dodelijk verschrikt, bijna te laat. Ik ga naar hem toe en vraag het hem, wie bent u? Wat komt u hier doen? Ik, zegt de man, ik was vroeger een godslasteraar, een vervolger van de gemeente en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof, in Timotheus 1 vers 13. Paulus, de woesteling die mannen en vrouwen meesleepte naar gevangenissen, de gevreesde bul, de schrik van alle christenen. Hij klopt aan bij de vrijstad. Bijna neergeslagen door de bloedwreker. Kan het ook voor mij? Is dan de genade van de Heer Jezus zo groot dat ik ook in de vrijstad mag wonen? Ja, Paulus, kom in. Een doodslager bij dwaling. Evenzeer doodschuldig. Maar gered. Vrij in de vrijstad Golgotha. En eeuwig vrij dankzij de dood van de hoge priester Jezus. Wie zie ik daar nog halverwege? Angstig omkijkend of de bloedwreker hem niet inhaalt. Bent u dat niet? Ik, zegt u. Wat heb ik met dat oude verhaal uit nummer 35 te maken? Ik ben toch zeker geen doodslager? Of bent u dat juist wel? Al hebt u altijd oppassend geleefd. Al hebt u altijd iedereen het zijne gegeven. Toch is het waar. De bloedwreker zit u op de hielen. De heilige wet van God veroordeelt u. En vlucht u dan nog steeds niet naar de vrijstad? Of hebt u er misschien halverwege uw vlucht bij laten zitten? Eens, nog niet zo lang geleden, werd u opgeschrikt door de stem van uw geweten. Een preek maakt u onrustig. Het zat toch niet helemaal goed met u. Uw boze gedachten. Uw liefdeloze gevoelens. Uw nutteloze leven. Het jaagt u allemaal op. Ja, u moest toch ook een redder hebben voor uw onsterfelijke ziel. De gedachte dat u die miste maakt u bang. U worstelde, bad, smeekte. Het was in een ziekenhuis of op een langdurig ziekbed. Maar wat later zakte het weer af. De rust keerde terug, de benauwdheid week. En u vergat dat u nog niet in de Vrijstad was. Waar was dan toch uw schuld gebleven? Bent u wettig buiten bereik van de bloedvreter gekomen? Of hebt u halverwege rust gezocht in goede voornemens om voortaan anders te gaan leven? In uw tranen, in uw vroomheid? Wilt u dan niet vergeten dat deze rustpunten onderweg u niet buiten gevaar hebben gesteld? Kijk eens goed, daar ginds gaat hij, de bloedvreter die u zoekt. Het recht dat u treffen zal, de dood die u vonnissen zal. Maar wat heb ik dan gedaan, vraagt u? U hebt wat gedaan in uw onwetendheid, in blindheid, in verharding van uw hart. Het is erger dan u denkt. Een man verloor het leven door uw schuld, de man van smarten, Jezus. Maar ik weet immers van niets, zegt u. Ach ja, zo blind zijn we. Totdat Gods geest ons ervan overtuigt dat we in onze dwaasheid nog nooit anders gedaan hebben dan onszelf zoeken. En tegen God ingaan, met heel ons bestaan. Dat hoogmoedige, eigen gerechtigde leven, zorgeloos en blij, maar tegelijk zo nutteloos, zo ijdel. U kon uzelf nog zo goed redden. Uw hart ging niet uit naar hogere dingen dan aardse. Kortom, u zocht de grootsheid des levens hier beneden. En nu kom ik tot u en roep u toe, keer tot uzelf in. Besef dat u verloren bent als u niet op tijd de Vrijstad bent ingegaan. Het is misschien een lange weg, u ziet er tegenop. Maar u kunt in ieder geval niet blijven die u bent. De stem van de bloedwraak roept. De bloedwreker handelt snel. Maar de wachter op de muur van de Vrijstad roept. Kom, kom dan. Hier is rust. Hier alleen. Dan maar alles verlaten wat u lief is. Vlucht om uw levenswil. Slechts één doel voor ogen. Als Gods geest u opjaagt uit uw dodelijke rust, dan moet u weg. U moet het erkennen. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Ik ben het. En is er dan nog een middel waardoor u de tijdelijke en eeuwige straf kunt ontgaan en weer tot genade komen? Catechisme, zondag 50-12. Dat wordt uw vraag, uw zorg, uw strijd. Soms denkt u, ik kom er nooit. De weg is zo lang. Uw ziel zo moe. Zou u de moed maar niet opgeven? Zou u het maar niet proberen met het minderen, met wat u onderweg ondervindt aan vrede en troost? Maar nee, het hart blijft vragen. De onzekerheid ontneemt u de moed om erbij te gaan zitten. Het hoeft ook niet. Het uithoudingsvermogen komt van boven. En God heeft de wegen naar de Vrijstad ruim en effen gemaakt. Daar zijn constant wegenbouwers voor nodig. Ik mag er ook zo een zijn. Struikelblokken op weg naar de Vrijstad weghalen. Puin ruimen. Als soms de straat is overspoeld door 1000 struikelblokken. De gedachte dat u toch afgewezen zult worden als u straks bij de Vrijstad komt. Weg dat puin. Het mensenoordeel dat u heus niet zo behoeft te tobben en wel een vrolijk lied kunt gaan zingen. Weg dat puin. Spottenij en minachting van mensen die u, dwaze vluchtelingen, in de weg lopen. Opzij. De weg zal voor de een korter zijn dan voor de ander. Niet iedereen woont zo dichtbij de Vrijstad. Gods wegen die naar Jezus toe leiden zijn verscheiden. Maar ze hebben allemaal dit gemeenschappelijk. Ze zijn goed begaanbaar. Het zijn snelwegen. Ik hoor iemand klagen. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel. Dat niemand zorgde voor mijn ziel. Stil nu maar, het is minder ver dan u denkt. Ziet u niet de muren van de stad? Werp nu uw vrijmoedigheid niet weg. Als alles kwijt is, is hij daar, Jezus. Is het uw laatste hoop? Kom ermee bij hem. Enige tijd geleden zei een ernstig zieke man in het ziekenhuis tegen me. Dominee, zeg de mensen maar dat ze welkom zijn bij Jezus. Hij heeft gezegd, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik geef het graag aan u door. Deze man lag voor de poorten van de dood, maar wat meer is, het is op gezag van Jezus zelf dat ik het u zeggen kan. Hij was welkom bij Jezus. Al waren uw zonden als gelaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En dat gerechtelijk onderzoek door de rechters van de Vrijstad dan? Ja, het gaat door het oordeel heen. Maar een zondaar die het echt om God te doen is, mag weten. En zeggen met de hand op de borst, ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Ik was zo blind, zo hard, zo dwaas. Ik dwaalde als een verloren schaap. Geen excuus, oh nee. Een aanklacht juist. Maar tegelijk een mogelijkheid van beroep op het kruiswoord van Jezus. Vader, vergeef het hun. Zo is er entree in de Vrijstad. Om Jezus wil. Vrij van verdere rechtsvervolging. Hij droeg de schuld. Buiten bereik van Satan. Hel en dood. De bloedwraak is geblust op Golgotha. U ziet hem nog wel eens op een afstand rondwalen, de bloedwreker. Maar hij kan wel afdruipen. Want hier komen, dat mag en kan hij niet. Jezus, in hem ligt uw eeuwige vrede. En deze Jezus mag ik u verkondigen. Hij is uw asielstad. Ik kan ook zeggen, in de gemeente waar het kruis hoog staat opgericht, daar is uw asielstad. Hier moet u zijn om te horen dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, Romeinen 8 vers 1. Hier worden u de heilgeheimen geopenbaard van Gods eeuwige verkiezing van voor de grondlegging der wereld. In de Vrijstad onder Oud-Israël gingen priesters en levieten af en aan. Zij vertelden honderduit van wat ze in de tempel hadden beleefd. Zo konden alle asielzoekers het daar bepaald wel uithouden. Ze vormden een gezegend gezelschap. Ze mochten het allemaal ondervinden. God is goed, genadig en barmhartig. En zo mag ook vandaag de gemeente een Vrijstad zijn, waar asielzoekers van allerlei nationaliteit hartelijk welkom zijn. Laten wij ook aan de wereld om ons heen iets laten zien van wat het is om vrij te zijn in Christus en vrede te hebben door zijn bloed. Daar kunnen we toch immers niet van ophouden. Daar ervaren wij elke dag de troost van. Roem nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Als u dan nu, maar niet uit eigen beweging, weer wegloopt. Wegloopt? Ja. U kunt op de Vrijstad ook uitgekeken raken. Nadat God u zijn genade schonk, kan het voorkomen dat u wel eens wat meer van de wereld wilt zien. Dan nemen de dingen van het dagelijkse leven u weer in beslag. Het geweldige van uw verlossing schijnt toch zo groot niet meer. Uw liefde verkoelt. Bedenk dan dat de bloedwreker het ook dan nog op u gemunt heeft. Want buiten de Vrijstad is er immers geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Blijf binnen, mensen. Ook al is het donker, ook al lijkt u het leven eng en benauwd, u hebt nog wat te goed. Het leven op deze aarde is een leven van vreemdelingschap. U bent hier slechts asielzoeker. Maar een asielzoeker die niet weggestuurd wordt, straks, ja, dan mag u naar huis. Want de hoge priester is gestorven. Hebt u dat al gehoord? Jezus is onze hoge priester. In hem lopen de lijnen samen. In hem ligt de eeuwige vrijheid klaar. Om zijn dood, een eeuwig leven. Waar bloedwraak een vergeten woord en de bloedwreker een onbekende zal zijn. Moordenaars gaan naar huis. De stad levert haar bewoners uit. Ze stromen naar buiten, naar huis, naar omhoog, naar de erfenis der vromen in het hemels land der rust. Daar hebben Gods vreemdelingen op aarde dan nog te goed. Dat hebben Gods vreemdelingen op aarde dan nog te goed. Daar teren ze op, levenslang. Het kan niet op. De eeuwigheid is er om ervan te genieten. Daar is de vreemdelingschap vergeten. Daar zal geen zonde ooit meer scheiding maken tussen God en ons hart. Daar zal geen schuld ons geweten ooit verontrusten. Daar kan de hel niet meer verschrikken. Daar straalt eeuwig Gods genadezon. Zullen we daar maar mee eindigen? Ik zou onmiddellijk eindigen als ik zeker wist dat dit uw allerdeel is. Maar nu ik daar niet zeker van ben, moet ik toch nog wat zeggen. Ik moet u zeggen dat het vreselijk is om buiten de vrijstad te zijn. Nu, wie is er buiten de vrijstad? De opzettelijke doodslager. En wie is de opzettelijke doodslager? Hij die blijvend haatgevoelens koestert tegen zijn naaste. Wie is de opzettelijke doodslager? De man, de vrouw, de jongen, het meisje dat al deze dingen gehoord heeft en telkens weer hoort, die het allemaal hoort, maar niet verandert. Die het alles weet, maar er niet naar doet. Die zich blijft verzetten tegen beter weten in, tegen geesteslicht in, tegen de aandrang van Gods genade in het hart in, en die dit levenslang blijft doen. Ja, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. De zonde tot de dood, waarvoor geen vergeving is, geen vrijstad. En Johannes 5, vers 16. Het is Gods waarschuwing die klinkt in Hebreeën 10, vanaf vers 26. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes er niet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zware straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft? Wil ik u dwingen? Ik zou het niet kunnen, maar ik heb toch niet aangedrongen. Meer dan een herder achter u betaamde, ook heb ik uw dodelijke dag niet begeerd, gij weet het. Jeremia 17, vers 16. Dan maar de handen omhoog. Dan maar niet meer willen zijn dan asielzoeker. Nog staan de deuren van de vrijstad open. Nu nog. U bent welkom bij Jezus. Amen.